Amen.
Nou, fijn dat we ook in het nieuwe jaar weer verder kunnen gaan met ons onderwerp. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En nou, het gaat, dat is tenminste wel de bedoeling, het gaat over de Efezebrief. Want daar kom je die uitdrukking onnaspeurlijke rijkdom, kom je daar ook tegen. We zullen die vanavond ook nog even lezen trouwens, die tekst waar dat staat. Ik ga wel een korte samenvatting nog even geven zometeen van de vorige vier avonden. Dat zijn de avonden die in het najaar van 2023 waren en waarop we vanavond ook willen aansluiten. Maar ik wil niet beginnen met die inleiding voordat we een paar versen gelezen hebben uit Efeze. Efeze 1, vers 1 tot 3. En dat is uiteindelijk ook het gedeelte, de versen waar we met name wat bij stil willen staan vanavond. En we kijken wel hoe ver we komen. Het kan best zijn dat we het tot en met vers 1 redden vanavond. Je weet het soms niet. Daar staat Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Tot zover. En dat zijn de openingswoorden van de brief die wij kennen als de brief aan de Efeziërs. Nou, wat we in de inleidende avonden zo met elkaar toch wel gezien hebben, is dat er best wel het een en ander aan vooraf is gegaan voordat het zover kwam dat de apostel Paulus de Efezebrief kon schrijven. En daarvoor is het ook goed om te weten, ja, hoe de stand van de mensheid op dat moment zo'n beetje was, en vooral ook van de gelovigen. En daarom is het weer goed om, ja, toch even met elkaar daarbij stil te staan. We hebben in de afgelopen avonden gezien, hè, dat de Efezebrief geschreven is helemaal aan het einde van wat we dan noemen de handelingenperiode. Dat is de periode die door het boek Handelingen beschreven wordt, omschreven wordt. Een tijd van circa 33 jaar. Beginnend in het jaar 29, het jaar van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En vanaf dat moment verder gerekend, kom je ruim 30 jaar later, kom je aan het begin van de 70er jaren terecht. Dat wil zeggen het jaar 61, 62, 63. En dan zit je in de periode waarin Paulus, zoals dat in Handelingen beschreven staat, gevangen is in zijn eigen gehuurde woning. En dat is ook een periode van 2 jaar. En dan in die 2 jaar, in Rome, waar die woning staat, waar hij als gevangene naartoe gebracht is, in die 2 jaar schrijft hij onder meer de Efezebrief, de Filippenzenbrief en de Colossensebrief. En dan bekijk je het dus eventjes chronologisch. Hè, want die brieven, en zoals we ze in het Nieuwe Testament terugvinden, ja, de meeste van u zullen dat waarschijnlijk wel weten, maar die staan eigenlijk niet op de goede volgorde. Tenminste, niet op de chronologische volgorde waarin ze geschreven zijn. Hè, als het gaat om de brieven van Paulus, dan hebben ze dat zo ingedeeld dat de langste brief van Paulus vooraan staat en de kortste achteraan. En daarmee wordt in feite heel veel door elkaar gegooid. Want als je dan gaat lezen in Romeinen, dan lees je iets, ja, wat Paulus in de latere periode van de handelingentijd geschreven heeft. En dan kom je in Korinthe, dat heeft hij dan weer eerder geschreven. En dan krijg je Galaten, nou, dat heeft hij helemaal eerder geschreven. En dan komt de Efezebrief en dat heeft hij weer later geschreven, weet je wel. Dus het is een beetje verwarrend eigenlijk. Maar het is gelukkig wel heel goed na te gaan wanneer de brieven geschreven zijn. Dat kun je heel gemakkelijk doen aan de hand van Handelingen, de dingen die daar genoemd worden. En met name de brieven waar dan gebeurtenissen in beschreven worden. Maar vooral, waar je heel veel aan hebt, dat is als je die brieven bestudeert en je kijkt aan het einde van die brieven, dan staan er vaak namen genoemd. U moet de groeten hebben van. En nou, daaraan, aan de hand daarvan, van die namen, in vergelijk met hun voorkomen in het boek Handelingen, kun je die brieven plaatsen. Nou, Paulus schrijft in de Efezebrief onder meer over Tychicus, maar hij schrijft ook over het feit dat hij gevangen is, gevangen zit. En hij schrijft ook over de reden waarom die gevangen zit. Nou, daar kom ik zo meteen nog even op terecht. Maar eerst even de hele grote lijn, hè, zoals die in de Bijbel naar voren komt. We hebben daar ook al bij stilgestaan, maar niet zo samengevat als nu. Maar als je even denkt aan het begin, dan begint het dus hè, bij Adam. De menselijke geschiedenis, die begint bij Adam. En uit Adam, uit één bloed, staat er in Handelingen 17, heeft God het hele volk der mensen gemaakt. He, dus je had Adam en daaruit kwamen al die mensen voort. Nou, dan kun je zeggen van dat is in één rechte lijn zo voortgegaan tot de tijd waarin we nu leven. Maar dat is niet helemaal zo. Want 1600 jaar na de schepping van Adam krijgen we te maken met de zondvloed. En dat is de tijd waarin slechts 8 zielen behouden worden. Noach en zijn 3 zonen en hun vrouwen. He, dus 4 mannen en 4 vrouwen. Die worden bewaard in de ark. Nou, en dan begint eigenlijk dat proces van uitbreiden van de mensheid begint weer opnieuw. Een soort reset, zou je haast zeggen, met de zondvloed. Begint het opnieuw. En dan zie je op een zeker moment dat 1 van de 3 zonen van Noach, die wordt eruit gepikt. En zijn geslacht, zijn nageslacht wordt eruit gepikt. En dat is Sem. Hè? En Sem betekent naam. Maar dat was dus 1 van de zonen, hè? Gam, Sem en Javet. Dat waren de zonen van Noach. Nou, en Sem is degene waar God als het ware de schijnwerpers op zet. Van daar moeten we even extra op letten. Wij kennen de naam Sem tegenwoordig natuurlijk ook. Vanuit een niet zo mooie uitdrukking, maar de uitdrukking antisemitisme bijvoorbeeld. Daar zit dat Sem in. En antisemitisme, dan keer je tegen alles wat met semieten te maken heeft. En in de laatste 1,5 eeuw wordt die uitdrukking semieten wordt vooral toegepast op het volk van Israël. Het semitische volk. Nou, dus van Noach gaat het via zijn zonen gaat het weer uitbreiden. Er is sprake van op een zeker moment van 70 volkeren. Genesis 10, daar staat het hele rijtje staat daar afgedrukt. En uit die 70 volkeren wordt 1 geslachtslijn gehaald en dat is de geslachtslijn van Sem. En 10 geslachten na Sem wordt Abraham geboren. En dan kom je al heel erg in de richting van Israël. En dan wordt Abraham geboren en Abraham leefde rond 2000 voor Christus. En Abraham is bekend wat ons betreft door het genadeverbond dat de Heere met hem sloot. Een eenzijdig verbond. En daarom zeggen we dat is een genadeverbond, omdat het niet een voorwaardelijk verbond is. Van je moet dit en dat doen, dan krijg je deel aan het verbond. Nee, het is een verbond dat God sloot met Abraham, notabene, toen Abraham sliep. Dus het is een eenzijdig verbond. En toen werd Abraham wakker en toen was er een verbond met hem gesloten. En dat was dat genadeverbond. Genesis 15, kun je erover lezen. Nou, nog weer een tijdje later, dan krijg je de nakomelingen van Abraham, 1 persoon, hè? Abraham, zijn zoon Isaac en diens zoon Jacob. En daaruit kwamen de 12 zonen van Jacob. En die 12 zonen van Jacob, die staan vervolgens model voor de 12 stammen van Israël. Israël is een andere naam van Jacob. En zo heb je dan die 12 stammen. En dan krijg je het moment hè, dat de Heere zijn volk uit Egypte uitleidt. Door de hand van Mozes. En dan komt het zover dat Mozes het verbond, dat is wel een voorwaardelijk verbond trouwens, maar het verbond sluit namens de Heer met het volk Israël. Dus er komt een verbond tussen God en het volk Israël in zijn geheel op de Sinaï. Nou, we kennen dat wel en we kennen dat verbond vooral omdat we het dan hebben over de 10 geboden. Nou, dat is hooguit een samenvatting van het hele verbond, want er hoort natuurlijk veel meer bij. Maar dat verbond wat daar gesloten wordt tussen God en het volk van Israël, dat is een huwelijksverbond. Dus er wordt in de Bijbel ook gewoon gezegd door de Heer, ik had hen getrouwd. Jeremia 31 vers 31. Dus de Heer die is getrouwd met Israël op de berg Sinai. Toen is dat verbond gesloten. En dat verbond, dat huwelijksverbond, je zou kunnen zeggen het is een verbond tussen man en vrouw, waarbij God de mannelijke partij is en de vrouw Israël. Dat verbond dat is op een zeker moment, of ik moet eigenlijk zeggen op twee momenten, is dat verbond verbroken. En in het Oude Testament kun je al lezen dat de Heer aan het volk van Israël aangeeft, trouwen is één ding, maar echtscheiding dat is weer wat anders, dat kan ook namelijk. En hoewel dat niet direct de bedoeling is natuurlijk van God, geeft hij wel aan op wat voor wijzen er een einde kan komen aan een huwelijk. En dat geldt gewoon voor de mensen. En er kan een einde komen, en dat zijn dan de voorbeelden die gegeven worden, doordat God een echtscheidingsbrief geeft. Of er komt een einde aan doordat de man sterft. En die twee, die zie je dus precies gebeuren in de geschiedenis van Israël. In ruim 700 voor Christus. Dan wordt een deel van Israël, dat heet dan op dat moment het Tienstammenrijk, of het Koninkrijk van Israël, het Huis van Israël, dan wordt dat deel weggezonden met de echtscheidingsbrief. En vanaf dat moment heeft God daar ook geen gemeenschap meer mee in de zin van een huwelijksverbond. En door de rest van het volk, dat is het huis van Juda, oftewel het Joodse volk, worden die 10 weggezonden stammen, die worden ook gezien als heidenen. En die stammen die zijn steeds verder eigenlijk van God afgedwaald, afgeraakt, zover zelfs dat ze zich ook niet meer gingen houden aan dingen als de besnijdenis en dat soort zaken. Maar dat wil niet zeggen dat ze uitgestorven waren, ze bestonden wel degelijk. Maar daar is God van gescheiden. En toen kwam de Heer Jezus uit het huis van Juda, hij kwam ook uit de stam Juda. En de Heer Jezus die is aan het kruishout op Golgotha gestorven. En door zijn sterven kwam er ook een eind aan het huwelijksverbond voor zover dat op dat moment nog bestond tussen God en het huis van Juda. En je kunt daarover lezen in Romeinen 7, daar wordt dat allemaal uitgelegd door Paulus in de eerste paar versen, hoe dat dan zit. Alleen de Heer Jezus is natuurlijk niet in de dood gebleven, hij is weer opgestaan. En dan zie je vervolgens dat de Heer verder gaat, in eerste instantie met het Joodse volk. Het zijn Joodse mensen die tot geloof komen, het zijn Joodse mensen die deel krijgen aan de Heilige Geest, die door God uitgestort wordt. En daarmee, en dat realiseren we ons misschien niet altijd, maar daarmee wordt er een begin gemaakt aan het nieuwe verbond. Dat nieuwe verbond is al in het Oude Testament aangekondigd, maar dat nieuwe verbond zou een verbond van de geest zijn. En dat is precies wat je in de handelingenperiode ziet gebeuren, dat God van zijn geest geeft op groepen mensen of op enkelingen, nou ja, hoe het ook zij. En op een zeker moment, en daar hebben we wat uitgebreider onze aandacht aan gegeven in het najaar, maar op een zeker moment zie je dat er heidenen deel krijgen aan het heil gedurende handelingen en dat die heidenen ook deel krijgen aan het nieuwe verbond. En dat is wel opvallend. Dus niet alleen het Joodse volk, maar ook heidenen krijgen er deel aan. En als je dat legt naast de belofte uit het Oude Testament, waarbij de Heere zegt, er komt een moment, te dien dagen heet dat dan, dat ik een verbond zal sluiten met het huis van Israël en het huis van Juda. En dat is een nieuw verbond. Nou, dat huis van Juda kennen we wel, dat is het Joodse volk. Je moet dat niet te snel verwarren met door dat zomaar Israël te noemen of zo. Nee, het Joodse volk. Het Joodse volk maakt deel uit van Israël, maar Israël is groter dan het Joodse volk. Nou, je ziet in het boek Handelingen dat er heidenen tot geloof komen. Nou, we hebben iets gelezen uit Efeze. Als je even naar Efeze 2 kijkt, dan zie je dat die heidenen daar ook door Paulus genoemd worden. In vers 11, En daar staat, Efeze 2 vers 11, daar staat: bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Kijk, het is, en het ligt ook heel erg voor de hand, dat je zo'n tekst als deze nu heel gemakkelijk op iemand toepast die tot geloof komt. Hij was eerst zonder God en nu kent hij God. Maar als je gewoon kijkt wat hier staat en je realiseert je het moment waarop Paulus dat schrijft, en dat is dus aan het eind van de handelingenperiode, dan onderscheidt hij als gelovige uit het Joodse volk, onderscheidt hij die heidenen aan wie hij hier schrijft. En hij noemt die heidenen vervreemd van het burgerschap van Israël. Nou, en zoals dat is met de uitdrukking vervreemden, als je ergens van vervreemd, heb je er eerst deel aan gehad. Je hebt er eerst deel van uitgemaakt. En hoewel we dat misschien niet zo gewend zijn zo te zien, maar wat er in Handelingen gebeurde, dat is dat God bezig was zijn verbond met zijn complete volk te sluiten. En aan het einde van Handelingen moet je zeggen dat dat niet zo gelopen is. En dat heeft te maken met vooral het ongeloof van het volk. Maar daar bleek ook nog een heel ander plan achter te zitten. Dus waar in de Handelingenperiode, waar je die twee groepen zag, heidenen en Joden, maar dan wel deze heidenen, heidenen en Joden, die twee groepen, die zag je samen optrekken en dat had moeten resulteren in wat in Hosea 1 staat, vers 11, dat de Israëlieten en de Judeërs, dan heb je die twee groepen weer, de Israëlieten en de Judeërs samen één hoofd over zich zouden stellen. En dat zou de Heere zijn. En daar ging het naartoe in de handelingenperiode. En dan zou je een volk krijgen dat door middel van een verbond verbonden zou zijn aan dat hoofd. Nou, en dat is uiteindelijk niet gebeurd. Want het aardse volk van Israël, en dat is na die tijd is het verstrooid over de hele wereld, dat woont niet in het land, lang niet het grootste deel. Het is maar een klein deel van het Jodendom dat in het beloofde land leeft. Maar de meesten die wonen daar niet. En er zijn heel veel Joodse mensen die willen niet eens terug. Omdat ze zeggen van nee, eerst moet de Messias komen. Geloven nog in de eerste komst van de Messias, dat wel, maar toch. Wat Paulus in de Efezebrief duidelijk maakt, en dat is dan het mooie, dat is dat vanaf dat moment na Handelingen is er niet meer sprake van een aards volk dat door middel van een huwelijksverbond aan dat hoofd zou worden verbonden, maar is er sprake van een hemelsvolk, een geestelijk volk, de gemeente. En Paulus zegt er dan bij in Efeze, die zijn lichaam is. En dan blijkt dat die gemeente die zijn lichaam is, dat is een verzameling van mensen die tot het geloof gekomen zijn in eerste instantie in die handelingentijd. Die twee die zijn één geworden, maar die zijn niet één geworden door middel van een verbond, maar die zijn één geworden door middel van het feit dat ze aan één lichaam deel hebben, waar Christus het hoofd van is. En daar zit hem het verschil. En dat heeft te maken met wat de apostel dan noemt het geheimenis. Dat eeuwen en geslachten lang verborgen is gebleven. Maar nu, op het moment dat Paulus de Efezebrief schrijft, geopenbaard is. Dus dat waren dingen die kun je niet in het profetische woord lezen. Maar dat waren zaken die hadden met het geheimenis te maken. En het mooie is dat als je kijkt naar de bediening van de apostel Paulus, daar kun je ontzettend veel over vertellen natuurlijk. Maar het mooie is dat je, als je dat in de handelingentijd onderzoekt, dan zie je dat Paulus op een gegeven moment gevangen genomen wordt. En dan getuigt hij ook regelmatig daarna van dat hij een gevangene is vanwege de hoop der opstanding. En hij zegt dan op een gegeven moment ook tegen een van de hogere mensen, stadhouder, tegen wie hij dan spreekt, dan zegt hij van, nou, ik sta hier voor God en ik heb niets anders verkondigd dan wat Mozes en de profeten hebben gezegd. Dus hij heeft zijn boodschap gebracht. Die heeft hij in het kader gebracht van dat wat het Oude Testament ons al leert, Mozes en de profeten. En hij is daar niet boven gegaan. Hij heeft niet meer verteld. Dat is de reden geweest ook waarom hij gevangen genomen is. En dan zit hij eenmaal gevangen en dan is hij eenmaal als gevangene naar Rome gebracht. In zijn eigen gehuurde woning, waar hij 2 jaar lang bivakkeerde met huisarrest en een soldaat die hem bewaakte. En dan komt hij erachter, dat is wat de Heere uitwerkt, dan komt hij erachter dat hij niet alleen vanwege een oorzaak in de gevangenis zit, maar dat hij ook vanwege een doel in de gevangenis zit. En dat doel, zegt hij, dat is het bekendmaken van het lichaam van Christus, of het geheimenis van Christus. Hier in Efeze kun je dat ook lezen, Efeze hoofdstuk 6. Daar zegt hij in vers 19 en 20, bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. En als je de Colossensebrief leest, Colossense 4, daar schrijft Paulus in vers 3, en dit zijn gebeden, die bidt hij dus niet, of die omschrijft hij dus niet in zijn andere brieven. Hè? Dus dat is wel, het is ook wel iets unieks wat hier staat. Maar er staat in Colossense 4 vers 3, bid meteen ook voor ons, dat God voor ons de deur van het woord opent om van het geheimenis van Christus te spreken. Om welke oorzaak ik ook gebonden ben. De NBG-vertaling zegt hier, ter wille waarvan ik ook gebonden ben. En dat laat wat meer zien dat de reden in de toekomst lag. Hè, waarom hij gebonden was. Er was een doel. Opdat ik, zegt hij dan in vers 4, dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Nou, op zich is dat eigenlijk allemaal best wel duidelijk. Toch? Het is allemaal herhaling. Dus ik hoop dat u dat een beetje, ja, een beetje nog kon meekrijgen. Over die Efezebrief, daar hebben we op een gegeven moment ook wel iets over gezegd, namelijk dat de Efezebrief eigenlijk een rondzendbrief is geweest, die naar meerdere gemeenten in die tijd werd gestuurd. En dat geldt voor de Efezebrief en dat geldt ook voor de Colossensebrief. Die brieven die zijn, ja, je kunt dat inhoudelijk, kun je dat eigenlijk wel concluderen, die zijn zo goed als gelijktijdig geschreven. En dat zijn brieven die door Paulus geschreven zijn en die werden dan naar een bepaalde gemeente gestuurd. En als die gemeente ze gelezen had, moesten ze weer verder gestuurd worden. Ik lees u even wat voor. Tenminste, ik hoop dat ik dat zo gauw vinden kan. Oh ja, Paulus die schrijft bijvoorbeeld in de Colossensebrief. Hij schrijft, wanneer deze brief door u gelezen zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de Laodicense gelezen wordt en dat ook u die uit Laodicea leest. Nou, dat laat zien dat je te maken hebt met een rondzendbrief. En de kans is groot dat de Efezebrief in ieder geval ook in Laodicea gelezen is. En daarna weer doorgestuurd is naar de Colossense. En Paulus die schrijft in beide brieven aan heidenen, die oorspronkelijk deel hebben gehad in de vroegere tijden, in de eeuwen voor Christus, deel hebben gehad aan de 10 stammen van Israël. En zo is het natuurlijk niet gebleven, hè, want dat even voor alle duidelijkheid. Toen aan het eind van Handelingen het lichaam van Christus bekendgemaakt was, hè, en dat geheimenis geopenbaard is, op dat moment bestond de gemeente uit gelovigen uit het Joodse volk en gelovigen uit de 10 stammen. Maar vanaf dat moment zijn er talloze mensen bijgekomen. Waaronder wij zelf ook. En het maakt eigenlijk voor ons helemaal niet uit of wij nou een Joodse achtergrond hebben. Of een Israëlische achtergrond. Of een echte hardcore heiden achtergrond. Ik noem maar wat. Want daar kijkt de Heer helemaal niet meer naar. Het is alles in allen Christus. Christus is de alles in allen vervullende, staat er in Efeze 1. En dat is wat, waar de Heer nu mee bezig is. Ja, maar die heidenen zijn natuurlijk geen joden.
Die kwamen uit de joodse volk.
Nee.
Uit de 10 stammen.
Ja. Ja, want dat, daar zit natuurlijk wel het verschil. He, dus die mensen die hadden al zo lang zich niet meer gehouden aan, aan waar ze zich aan hadden moeten houden toen ze nog in het verbond stonden. He, dat, dat zij daar verder ook niet lastig mee gevallen worden.
Ja, dat die anderen ook wel in het verbond stonden, toch? Ook niet meer.
Wel. Nee, maar de gelovigen wel.
He,
en dat gaat in Handelingen 15 gaat het over wat doen we met de gelovigen onder de heidenen, of de mensen onder de heidenen die tot geloof komen. Ja. Maar, de, maar goed, dat verschil tussen het Joodse volk en Israël, he, dat moet je altijd wel een beetje voor ogen houden. Maar dat is wel heel lastig, want op dit moment wordt dat ook allemaal gewoon door elkaar gegooid. En soms wordt er iets heel anders van gemaakt. He, ik heb een blad, kreeg vorig jaar in handen van Israel Today. En daar stond een stukje in over de stammen, de huidige stammen van Israël. Nou, en die man die onderscheidde 7 stammen. Maar dat had totaal niks meer te maken met de stammen zoals we die kennen uit de Bijbel. Het ging over een Askenazische stam, het ging over een Falasha stam, weet je wel, de Ethiopische Joden. Nou, en zo werden allerlei stammen bedacht, ook de Russische stam. Ja, omdat er heel veel Russische Joodse mensen in Israël wonen, is dat dan ook maar een stam. Maar dat heeft niks van doen met wat er in de Bijbel staat. Hè. Als er in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament, en denk maar bijvoorbeeld aan de Jacobusbrief, die schrijft aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Of denk aan het boek Openbaring, waar al die stammen nog met name genoemd worden. Ga er dan maar gewoon vanuit dat die er ook in de toekomst gewoon zullen zijn. Hè, en dan hoeven we niet zelf allerlei dingen te verzinnen van die kunnen ook wel een leuke stam vormen zo met elkaar of zo, weet je. Hè, dat is niet nodig. Even wat betreft nog Efeze en Colossense. Ik zei dus dat zijn rondzendbrieven. Ik heb ook gezegd, sommige mensen noemen dat wel tweelingbrieven. En het mooie is, je kunt het ook wel een beetje ontdekken, want als je de Efezebrief en de Colossensebrief leest, dan blijkt dat Paulus, de schrijver, de ontvangers niet persoonlijk kent. In ieder geval niet noodzakelijk hen kent. Paulus die zegt zowel in Efeze als in de Colossensebrief dat hij gehoord heeft over het evangelie, gehoord heeft over het geloof van degenen die hij aanschrijft. Maar hij wist het niet. Dat is eigenlijk wel opvallend. En hij maakt in die brieven, maakt hij bekend wat het geheimenis is van Christus. Hij maakt bekend wat het lichaam van Christus is. Nou, allemaal van dat soort zaken, hè, die zo typisch bij de boodschap van het geheimenis horen, maakt hij ze bekend. En dat is ja, bijzonder in die zin, dat als je daar de Filippenzenbrief naast legt, die ook in die 2-jarige periode geschreven is, dan zul je in de Filippenzenbrief nooit het woordje lichaam van Christus tegenkomen, of bijvoorbeeld geheimenis. En er zijn nog wat meer woorden die Paulus daar niet gebruikt. En dan kun je afvragen, hoe komt dat? Want dat is toch wel, vind ik wel, een relevante vraag. Nou, weet je hoe dat komt? Ze wisten het al. Ja, dat is het enige wat je erop verzinnen kunt. Toch? Hè, als Paulus daar niet over hoeft te schrijven, nou, dan wisten ze het waarschijnlijk al. Ah, ik zeg waarschijnlijk, nee, dat weet ik wel voor 100% dat ze het wisten. Hè, en wij hoeven hier niet, zeg maar, een soort gok in te nemen of zo, hoor. Want je kunt het ook gewoon weer lezen in de Bijbel. Als u even met me meebladert naar de Filippenzenbrief. Filippenzen, dan is ook een prachtige brief die gaat over de gezindheid van Christus, hè, die hij had in zijn vernedering en uiteindelijk ook weer in zijn verhoging. Filippenzen 1, vers 3, daar staat: ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. En ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Nou, dit laat op zich al zien dat Paulus die Filippenzen kende. Dat is wat je hier wel in proeft. En Paulus heeft het hier in vers 5 over de eerste dag. Dat was de eerste dag van de Filippenzen, de dag waarop zij tot geloof kwamen. Er staat hierbij dat ze gemeenschap kregen aan het evangelie. En dan schrijft Paulus van de eerste dag af tot nu toe. Dat is het moment waarop hij schrijft. En dan gaat het in het zesde vers aan het eind over de dag van Jezus Christus. Dus er zijn drie momenten die Paulus hier noemt. En ja, wat Paulus dan zegt in vers 5, dat is dat die Filippenzen gemeenschap hadden aan het evangelie. Als ik het goed zou moeten zeggen, zou ik ook kunnen zeggen deelgenoten waren van het evangelie. Van de eerste dag af tot nu toe. En de Heer die gaat zijn werk voortzetten. En dan komt er toch wel een heel bijzonder zinnetje, vers 7. Want er staat: het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb, als deelgenoten, of gemeenschaphebbers, van mijn genade, zegt Paulus dan. Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het geloof. God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. Houd dat de laatste even vast, broeders, gewoon voor uzelf, voor strakjes nog, aan het eind. Die innige gevoelens van Jezus Christus. Dat moet je even onthouden. En anders schrijf het even op, want als ik het dan vergeet, dan kun je nu nog even zeggen van je zou er nog wat van zeggen. Maar ik ben niet van plan om het te vergeten, hoor. Maar Paulus die heeft het hier over de gemeenschap aan het evangelie op die eerste dag. Maar dan zegt hij dus ook in vers 7, in het tweede deel, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. En dat is eigenlijk het vers waarvan ik denk van, hé, dit is wel iets bijzonders. Want stelt u zich nou eens voor dat ik hier nou was gaan zitten en ik had tegen u gezegd van, nou, ik ben blij dat u deel hebt gekregen aan mijn genade. Dat had je toch op zijn minst een beetje raar gevonden, toch of niet? He? Zo van, nou ga je toch wel een station te ver. He? Dus jullie hebben deel gekregen aan mijn genade. Ja, nou, blij hè? Blij om te horen. Maar ja, wij zijn natuurlijk geen Paulus. Paulus schreef dat wel degelijk. Dus die Colossenzen die hadden deel gekregen aan het evangelie, gemeenschap aan het evangelie, en ze hadden deel gekregen aan de genade van Paulus. Maar God is toch degene die genade geeft? Paulus toch niet? Nou, en toch heeft Paulus het over mijn genade. Als je dat zegt, mijn genade, dan betekent dat dat Paulus genade gekregen heeft. Dat kan niet anders. En daarvoor moeten we even naar de Efezebrief. Efeze hoofdstuk 3. In Efeze 3, daar schrijft Paulus drie keer dat hem iets gegeven is. En elk van die drie keer houdt het verband met genade. Nou, de eerste keer die vind je in de eerste twee versen. Eigenlijk gaat het om vers 2, maar ik lees ze allebei even. Daar staat: om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is. Nou, hier zou je nog kunnen zeggen, het slaat op uitdeling van de genade. En het woord uitdeling, hier staat in de grondtaal een woordje dat je kunt vertalen met huishouding. En in de Statenvertaling heet het bedeling. Daar komt de bedelingenleer vandaan. Tenminste, van die term. Dus dat heb je in vers 2. In vers 7, daar staat dat Paulus een dienaar is geworden van het evangelie, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is. Overeenkomstig de werking van zijn kracht. En dan kom je in vers 8. En dan zegt hij daar, mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En het gaat natuurlijk vooral om die laatste. Want Paulus, die is de genade gegeven om aan de heidenen, onder de heidenen, door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Ja, en dat had hij al gedaan bij de Filippenzen. En daarom kan hij zeggen, jullie hebben deel gekregen aan mijn genade. Die genade komt niet bij Paulus vandaan alsof hij de bron is. Nee, de bron is God. Maar die heeft het aan Paulus gegeven. En sinds dat moment heeft Paulus die genade. En op basis van die genade mag hij de onnaspeurlijke rijkdom verkondigen. En dat is dat wat hij doorgeeft. En als je dat gelooft, dan heb je dus deel aan de genade van Paulus. Ja. Als u even naar Filippenzen 4 gaat, daar staat in vers 15, als Paulus de Filippenzen dankt voor een gave, een stoffelijke gave die ze hem toegestuurd hebben, dan zegt hij in vers 15, en ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst, dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. En dit laat zien dat Paulus in het begin van het evangelie, de evangelieverkondiging, dat hij vanaf dat begin de Filippenzen persoonlijk kende. En die mensen die zijn ook vanaf dat begin om hem heen blijven staan in zijn bediening. Nou, als je het historische verslag hiervan lezen wil, dan kun je dat terugvinden in Handelingen 16, waar Paulus voor de eerste keer in Filippi komt. En daar vindt hij Lydia, aan de oever van een riviertje, waar een gebedsplaats was. En daar ontstaat de gemeente van Filippi. En daar is Paulus naartoe gegaan nadat hij dat visioen had gehad van kom over en help ons, weet je wel. En in Handelingen 17 vertrekt hij naar Thessalonica. Nou, hij heeft het hier over de Filippenzen en hij heeft het over Thessalonica. In vers 16. Dus die mensen hebben toendertijd deel gekregen aan de boodschap. De Heer, zo staat er in Handelingen 16, die gaf het Lydia in het hart om te geloven wat Paulus vertelde. En zo zijn ze tot geloof gekomen. Maar ze zijn vervolgens ook met de apostel meegegroeid. Zodat Paulus op het moment waarop hij de Efeze en de Colossensebrief, maar ook de Filippenzenbrief schrijft, dat hij die Filippenzen weer kan bedanken voor een stoffelijke gave die ze hem gebracht hebben. Want ze staan nog steeds achter hem. En hij kan aan ze zeggen, aan ze schrijven, van jullie hebben deel aan mijn evangelie, aan mijn genade. En nou, ik weet niet hoe u dat vergaat, maar ik vind dat soort dingen prachtig. Hoe dat zo allemaal in elkaar past. Nou heb ik u ook over dingen in elkaar passen gesproken. Heb ik u een overzichtje uitgedeeld. De Efezebrief, structuur. Ik heb vorige keer ook even iets over structuren gezegd. En vorige keer had Obi, die had hier nog zo'n dia, weet je wel. Met allerlei dingen. Volgens mij ging dat over Genesis en Openbaring, dacht ik. Al die lijntjes, al die kleurenlijntjes, weet je wel. Dan wordt er in Genesis iets genoemd en dan zie je dat in Openbaring dat dat ook weer genoemd wordt. Nou, dat was één grote wirwar van lijntjes, of tenminste allemaal bogen. Heel veel kleuren. Maar dat liet dan zien, ja, iets van de structuur die je in het woord van God kunt terugvinden. Nou, dat geldt ook voor de Efezebrief. Het is helemaal niet zo dat we nou helemaal aan de hand van deze structuur de volgende Bijbelstudies gaan houden. Maar ik dacht van het is voor u wel handig om het er toch even bij te hebben. En je kunt dan ook zien ja, hoe alles met elkaar verband houdt. Hè, en de clue die zit hem erin natuurlijk. Dat als je bovenaan iets bij de A, hoofdletter A leest, dat je dat onderaan ook weer terugvindt. En dan is de cirkel rond, zeg maar. En wat je bij B en C bovenaan leest, vindt bij B en C onderaan ook weer zijn weerklank. En dat gaat tot in de details aan toe. In het midden, daar vind je de letter G en die staat op zichzelf. En dat maakt dat gedeelte, 3 vers 14 tot 21, dat de kern is van de Efezebrief. En alles wat daarvoor geschreven wordt, dat wordt als het ware gespiegeld in die kern. En dan zie je dat eronder, dat het daar dan ook over gaat. Nou, dit is op zich een heel mooie structuur om daar gewoon eens een keer op een vrije middag even wat tijd aan te besteden. En doe hem gewoon in je Bijbel. He, als dan een keertje iemand uit de Efezebrief spreekt, dan kun je even op je schemaatje kijken van waar het verband mee houdt. Kijk, wat natuurlijk heel bekend is, dat is de wapenrusting van God. Hè? Die staat, als u onderaan kijkt, want dat zit later in de brief, dan zie je de hoofdletter B. Ziet u? En daarachter staat een E'tje en daaronder staat een C'tje. En daar gaat het over de wapenrusting, de hele wapenrusting. Hè? Panoplion. Dat betekent letterlijk al de wapenen. Pan. En die wapenrusting die bestaat uit 7 onderdelen, waarvan 6 zichtbare onderdelen en 1 onzichtbare, want dat heeft met het gebed in de geest te maken. Maar als je nou dat C'tje neemt, C, 6 vers 14 tot 18, en je gaat loodrecht naar boven, dan kom je bij C, 1 vers 3 tot 14 terecht. En daar staat achter alle geestelijke zegen. En dat alle is daar ook weer de vertaling van het woordje pan. En alle geestelijke zegen bestaat ook uit 7 onderdelen. Waarvan de eerste 6 in de wij-vorm geschreven zijn en de laatste in de u-vorm. Maar die laatste die heeft ook weer te maken met de verzegeling met de geest der belofte. Dus ja, dat houdt verband met elkaar. Hè? Als je de wapenrusting goed wil begrijpen, zou je eigenlijk ook de geestelijke zegen goed moeten begrijpen uit Efeze 1. En die geestelijke zegen, die hebben wij ontvangen in de hemelse gewesten, in Christus. En die geestelijke wapenrusting, die doe je aan om stand te houden in de hemelse gewesten. He, dus ook de plek waar iets toegepast wordt, die stemt zelfs nog overeen. Nou, ik zou zeggen, bekijk het maar. Ja, vind ik ook. Nou gaan we naar Efeze 1 toe, broeders en zusters. En dan gaan we het hebben over dat stukje wat je op je schema onder briefstijl valt. En dan houden we ons alleen maar even aan het begin. En aan het begin, daar staat in eerste instantie Paulus. En dat betekent dat hij de schrijver is. In de tijd dat deze brieven geschreven werden, was het normaal dat een brief begon met de schrijver. Met de vermelding van de schrijver. Dus hier staat Paulus, en dan weet je ook dat het Paulus is geweest die brief heeft geschreven. Paulus, en Paulus dat betekent kleine. Dat is een Griekse naam. Het betekent kleine, maar aanvankelijk heette hij natuurlijk anders. Hij heette eerst Saul. Dat is de Hebreeuwse vorm, of de vergriekste vorm was Saulus. En Saul, op de weg naar Damascus, dan houdt de Heer hem staande. En dan wordt Saulus, die ondertussen onderweg is van Jeruzalem naar Damascus om daar christenen gevangen te nemen, gelovigen gevangen te nemen. Daar zegt de Heer tegen hem, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En dan noemt hij hem bij zijn oude Hebreeuwse naam. En dan vraagt Saulus, die vraagt, wie bent u, Heere? En dan zegt de Heer, ik ben Jezus die je vervolgt. Ga naar Damascus en daar hoor je wat je doen moet. En vanaf dat moment doet Saulus wat God wil. We kunnen niet zeggen dat Saulus, en met ingang van Handelingen 13 wordt hij genoemd Paulus. We kunnen niet zeggen dat Paulus zomaar zeg maar, de gemiddelde gelovige is. Veel meer nog dan dat dat in ons leven vaak het geval is, kon Paulus niet anders dan de wil van God doen. Daar was hij een uitverkoren werktuig voor en dat deed hij. Dus hij heette oorspronkelijk Saul. En ja, dat is op zich wel ook wel weer bijzonder. Hij gaat zich dus Paulus noemen. Dat betekent kleine, geringe. Maar oorspronkelijk heette die Saul. En Saul, die ken je natuurlijk vanuit het Oude Testament als de koning. Koning Saul. En koning Saul was een grote man. Zo groot, op een gegeven moment verstopte hij zich een beetje. Maar toen ze hem eindelijk ontdekt hadden, zat hij tussen het pakgoed, zo staat er heel mooi beschreven. En dan staat Saul op en dan komt hij met kop en schouders, komt hij boven de rest uit. Dat is een beetje de ervaring die Anne dan ook altijd heeft, zeg maar, met ons. Hè? En dan staat, weet je, dus iedereen die zag hem meteen. En misschien, maar goed, dat is puur gissen, dus dat moet je ook maar weer vergeten. Maar misschien hebben de ouders van Saultje wel gedacht van, misschien wordt hij wel net zo groot. Nou, we weten eigenlijk niet over de lichaamslengte van Paulus af. We weten wel dat hij zelf niet echt opschepte over hoe hij eruit zag. Hè? Hij zegt van, ja, er zijn mensen die zeggen van mij, van zijn verschijning is eigenlijk niet, die stelt niet zoveel voor. Hè? Dus misschien was het ook maar een kleine man. Dat zou maar zo kunnen. Maar dat weten we niet. Maar het is wel mooi om even dat zo vast te stellen. Weet je wat ook mooi is? Dat koning Saul, die kwam uit de stam Benjamin. Dat is een zoon van Kis. En dat was weer een zoon van Abiel. Maar hij kwam uit de stam Benjamin. En Paulus kwam ook uit de stam Benjamin. En dat zegt hij in Filippenzen 3. En Benjamin, de naam Benjamin, betekent zoon van de rechterhand. En laat dat nou ook weer de boodschap zijn die de apostel Paulus mag brengen. Hij wijst altijd op de verhoogde zoon van de rechterhand. Of aan de rechterhand. Ja, daar is ook iets mee. Want als u in de HSV het woordje rechterhand leest in het Nieuwe Testament, dan staat het woordje hand altijd cursief afgedrukt. Dat betekent dat er alleen maar rechter staat. En als je het nog helemaal precies wil zeggen, dan moet je zeggen dat de Heer Jezus Christus gezeten is in rechts van God. Zo staat het er heel letterlijk. En dat rechts aan de rechterhand zijn, dat heeft in de Bijbel, dat begint al in het Oude Testament, heeft te maken met voorrang, de voorrangspositie. Dus dat is voor ons Nederlanders wel makkelijk te onthouden. Rechts moet je voorrang geven. En dat, in de Bijbel is dat dan wat Saulus betreft ook zo. En wat zegt hij? Hij zegt, ik ben een apostel van Jezus Christus. Door de wil van God. Jezus Christus staat er. Als je in oudere versies, die later gevonden zijn trouwens, van het Griekse Nieuwe Testament, manuscripten, als je daarin gaat zoeken, dan ontdek je dat worden dan gezien als meer betrouwbare grondteksten, dat er staat dat hij een apostel is van Christus Jezus. Precies andersom. En dan denkt u van, misschien van, ja, maakt dat nou zoveel uit dan? Jezus Christus of Christus Jezus? Nou, het zal al licht iets uitmaken, want anders zou dat verschil niet zo genoemd worden. Dus Paulus die noemt zich een apostel van Christus Jezus. Hij schrijft, staat er ook in dat eerste vers, aan heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En daarna heeft hij het een paar keer over Jezus Christus. En Christus Jezus, dan bekijk je eigenlijk Gods Zoon vooral vanuit zijn verhoogde positie waarin hij Gode gelijk is. Dus in Filippenzen 2 staat, dat Paulus zegt, laat ook die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte Gods was en het Gode gelijk zijn niet als roof heeft beschouwd, maar zich ontledigd heeft, vernederd heeft tot een slaaf. En hij nam de gelijkenis van mensen aan. Hij ging op een mens lijken. In zijn uiterlijk als mens bevonden, zo staat er. En die uitdrukking Christus Jezus, die bepaalt ons dus vooral bij de goddelijke kant van de Zoon van God. Terwijl Jezus Christus gaat meer uit van de Heer Jezus die op aarde is geweest en de Christus is. De Christus van God is. Dus daar zit een stukje verschil in. En wat ook wel mooi is, dat is dat dat verschil, dat wordt wat de Bijbel betreft ook wel gewoon heel goed ingevuld of strak ingevuld. Want je zult bijvoorbeeld in de Bijbel nooit lezen over de God onze Vader of God en Vader van de Heere Christus Jezus. Dat zul je nooit lezen. Dus als God Vader genoemd wordt en het gaat over de Zoon erbij, dan staat er altijd dat hij de Vader is van de Heere Jezus Christus. En nooit van de Heere Christus Jezus. Hier zie je dat ook al meteen. In vers 2, er staat genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. En in vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Dus die volgorde, niet andersom. Want blijkbaar is de eenheid tussen Zoon en Vader te groot om nog van het verschil Vader en Zoon te spreken. Als het gaat over de Zoon in zijn verhoogde positie, boven al wat is. Dat zijn van die dingetjes, die vallen dan misschien op. Wat ik ook prachtig vind, en er klinkt bijna een soort trots in door, maar niet in de verkeerde zin moet je dat opvatten, maar dat Paulus zegt, ik ben een apostel van Christus Jezus. Dus Paulus schrijft dat hij een apostel is. En hij is een apostel. En er staat erbij, door de wil van God. Apostel, door de wil van God. Een apostel, dat is iemand die wordt op een bepaalde plaats neergezet door zijn zender. Om te doen wat die zender wil. Het is bijna Nederlands, dus ik kan het wel zo zeggen. Maar het woord apostel, dat komt van van het Griekse woord, een werkwoord, apostello. En apo betekent vanaf. En stello betekent stellen of neerzetten. En een apostel is iemand die wordt ergens anders neergezet. Dat kan geografisch zijn, maar dat kan ook overdrachtelijk zijn. Er zijn wat dat betreft heel wat apostelen. De Bijbel die heeft het trouwens ook over verschillende soorten apostelen, ook wel goed om te weten. Er zijn in de Bijbel drie soorten apostelen te ontdekken. En de eerste soort, die bestaat uit één persoon, dus maar één apostel die in die soort past, en die is door God zelf uitgekozen en gezonden. Dan gaat het over Christus. Want Christus is de apostel, zoals hij in Hebreeën 3 vers 1 genoemd wordt, van onze belijdenis. Dan heb je ook apostelen die zijn door God of Christus uitgekozen en gezonden. En dan gaat het over de apostelen in het algemeen, waar bijvoorbeeld Paulus ook toe behoorde. En dan heb je nog apostelen die zijn door mensen uitgekozen en gezonden. En dat worden in de Bijbel afgevaardigden genoemd. Of zendelingen. 2 Korinthe 8 vers 23, daar komt die uitdrukking ook voor. Maar dan heeft het puur betrekking op mensen. En ja, wij kunnen dat nu nog wel zeggen, hè, dat je, als je een zendeling bent, dan word je namens een gemeente of een achterban, hè, word je ergens geplaatst om daar te verkondigen. Hè. Nou, wat Paulus betreft, die hoorde tot de tweede groep. En die tweede groep, daarvoor gelden een aantal eisen. Dat je kon alleen maar door God of Christus worden uitgekozen of gezonden als je de Here zelf gezien had. Nou, voor de meeste apostelen is dat niet zo moeilijk te herleiden in de Bijbel, maar voor Paulus gold dat dus ook. Paulus die vraagt zich in 1 Korinthe 9 af van: ben ik geen apostel? Heb ik niet de Here gezien? Zo, en dat is een retorische vraag, want hij bedoelt ermee: ik heb de Here gezien. En inderdaad, de verhoogde Heer. Die apostelen konden ook tekenen en wonderen doen. Nou, daar staat het boek Handelingen ook vol van, tekenen en wonderen. En, ook niet heel onbelangrijk, die apostelen die zijn uitgestorven inmiddels. Dus als er nu iemand naar je toe komt die zegt van: ik ben een apostel, dan zit je met een probleem. Hij zit met een probleem. He? Want die apostelen zijn uitgestorven. Paulus schrijft in 1 Korinthe 4 vers 9 dat hij tot de laatste apostelen behoort. Ja. Dus dat, en die apostelen hadden ook alleen maar een taak in de periode van de aankondiging van het koninkrijk en daarmee ook de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk. En dat is een evangelie, dat gaat met tekenen en wonderen en krachten en het uitdelen van Heilige Geest gepaard. Nou, ik zei al van zo'n apostel, die heeft een geografische plek waar die is, maar het kan ook overdrachtelijk bedoeld worden. En als je het over het overdrachtelijke hebt, ja, hè, dan kom je natuurlijk uit... ook uit bij de persoon van Judas. Want ja, Judas was ook een apostel. En dat was niet zomaar iemand die op een gegeven moment er tussendoor geglipt was door de commissie, de ballotagecommissie, zeg maar. Nee, de Heer Jezus die heeft hem zelf uitgekozen en gezonden om te doen wat de Heer Jezus wilde. Dat is wat. He, dus er staat in Lucas 6 dat de Heer Jezus een hele nacht op de bergen is geweest en dat hij daar gebeden heeft. En dan komt hij beneden en dan kiest hij uit zijn discipelen 12 mannen en die noemt hij ook apostelen. Nou, dan wordt het rijtje namen gegeven en de laatste naam, dat zul je altijd zien trouwens, als je een rijtje ziet met de namen van de apostelen in de evangeliën, staat Judas altijd op de laatste plaats. He? Terwijl alfabetisch gesproken had hij best wat eerder genoemd mogen worden. Maar hij staat altijd op de laatste plaats. Oh ja, Judas, die hebben we ook nog. Hè? Die hem ook verraden heeft, staat er dan ook nog vaak achteraan. Hè? Of die hem overgeleverd heeft. Maar Judas was dus ook een apostel en Judas die is ook gaan doen wat de Heere wilde. Hè? Tijdens de laatste paasmaaltijd dan stuurt de Heere Judas op een gegeven moment weg. En dan zegt de Heer Jezus ook tegen Judas: doe maar wat je doen moet. Nou, en dat gaat hij doen. En dan neemt vervolgens de Satan, die legt beslag op hem, zeg maar. Die gaat in hem. En dan gaat hij doen wat hij doen moet. En dat is namelijk de Heer Jezus verraden. Hè, en zo gebeurt dat. Dat is eigenlijk een hele indrukwekkende kant. En aan de andere kant dat je denkt van: hoe is het toch eigenlijk mogelijk, hè? Dat dit op die manier zich zo allemaal afspeelt. Nou, Judas die is een van de 12 apostelen en hij wordt door de Heere daarin toch ook gebruikt. En hij doet wat hij doen moet en dat gaat ontzettend ver. En het is ook zo, hè, de Heer Jezus die zegt op een gegeven moment ook over hem: de Zoon des Mensen wordt verraden door een mens, maar wee die mens, het was beter geweest als die niet geboren was. staat er in Matteüs 26. En zo is het eigenlijk ook. Maar hij was wel geboren. En hij moest wel doen wat er gedaan moest worden. En het is ook gebeurd. Maar het is net alsof de Heere daar ja, toch iets laat zien van zijn zorg om de persoon Judas. En Judas verraten. Judas is degene die met een kus in Gethsemane hem overlevert aan de, ja, aan de geestelijke elite uiteindelijk hè, van het Joodse volk. En zo wordt dan de Heer Jezus, ja, die wordt overgeleverd en hij moet, hij sterft aan het kruishout op Golgotha. En ja, dat is allemaal omdat het zo moest gaan. Het is dus niet zo dat de Heer een fout heeft gemaakt aan het begin bij het kiezen van de 12 mannen uit de discipelen. Tuurlijk niet. Dat moest zo gebeuren. Maar het maakt het allemaal niet makkelijker voor ons begrip. Dat dan allemaal zo in elkaar zit. Wat Judas betreft, lezen we ook nog dat als hij dan eenmaal de Heere verraden heeft, dan wordt de Heer Jezus die wordt gevangen genomen. En dan, ja, dan komt Judas tot inkeer. Misschien dat de Satan hem ook weer verlaten had toen, dat lijkt me eigenlijk wel. Want hij komt tot een soort van inkeer. En hij loopt weer terug naar de tempel en hij gooit dat geld terug, verradersgeld. En dan zeggen ze van ja, dat geld kunnen we niet in de offerkist doen. Want het is bloedgeld. En dan kopen ze daar een akker van, de bloedakker. En dat is ook de akker waar Judas naartoe gaat en zich verhangt. En ja, dat is nog tot daar aan toe. Maar dat hij zich verhangt, dat heeft ook nog weer gevolgen. Want er staat in het boek Handelingen dat Judas voorovergestort is. Dat is op het moment dat hij zich ging verhangen. Hij is voorovergestort en dan staat er dat, dat hij openscheurde en dat zijn ingewanden eruit kwamen. Ja, dat is niet zo'n lekkere verhaal. Maar zo is dat gebeurd. En toen was daar het einde van Judas. Judas, ja, die man die heet natuurlijk ook weer niet voor niks Judas. Dat is de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Juda. En zo werd hij ook gewoon genoemd in de wandelgangen. Juda. En dat doet ons meteen weer denken aan het volk waaruit de leiders naar voren stapten, die de dood van de Heer Jezus op hun geweten hebben. Maar ja, Juda, ja, het is eigenlijk een hele arme man. Juda als beeld van het volk van Juda, het volk waaruit de Heer Jezus Christus voortkwam, die Juda, die stortte zichzelf in de dood en zijn ingewanden kwamen eruit. En dat gebeurde allemaal nog voordat de Heer Jezus gekruisigd werd. Dus toen was het al een feit. Nou, toch even nog verdergaand op die ingewanden. Want ik heb dat nog even uit zitten zoeken. Ja, nou, maar het wordt heel mooi. Ja, dat zou je nog niet denken, hè, dat het mooi wordt. Maar dat is wel zo. Overigens, de eerste keer dat je het woord ingewanden in de Bijbel leest, dat is in Exodus 12. Dat is het moment waarop het paascha ingesteld wordt. En dan wordt er een paaslam op de 10e dag in huis gehaald. En op de 14e dag wordt het geslacht. En het wordt op vuur gebraden, inclusief de kop, poten en de ingewanden, staat er dan bij. Dus alles moet er wel bij, om het compleet te houden, zeg maar. Maar dat woord ingewanden, dat hebben we vanavond ook al een keertje gelezen. Toen zei ik nog van, u moet het even opschrijven. Precies. Dat is hem. Dus als Paulus in Filippenzen 1 schrijft in vers 8, want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. En die woorden innige gevoelens zijn de vertaling van hetzelfde woord, wat in Handelingen wordt vertaald met ingewanden. Dus het gaat over de ingewanden. En als je ditzelfde vers leest in de MBG-vertaling, ik weet niet of er iemand is met de MBG-vertaling. Nou, dan moet je maar eens kijken in Filippenzen 1 vers 8. Want daar staat dan zoiets als, God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang. Met, staat er dan, de ontferming van Christus Jezus. Dus nou wordt het woord ingewanden vertaald met ontferming in de MBG. In Filippenzen 2 vers 1, daar staat aan het einde van dat vers, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn. Innige gevoelens, dat is weer dat woord ingewanden. Lees je dit in de NBG-vertaling, dan staat er, als er enige ontferming en barmhartigheid is. En dan wordt het weer weergegeven met ontferming. Dus ja, het draait uiteindelijk toch om die ontferming. Nou hoort bij dat woord, dat oorspronkelijke woord, ingewanden, hoort ook nog een werkwoord. En dat werkwoord, dat komt 12 keer voor in het Nieuwe Testament. En dat wordt zonder uitzondering vertaald met de woorden met innerlijke ontferming bewogen. Dus wat er maar duidelijk is, dat is dat het gevoeld wordt. Het is geen onderbuikgevoel, maar het is gewoon een buikgevoel, zeg maar, de ingewanden. Het wordt van binnen gevoeld. En over het algemeen is het de Heer Jezus die met innerlijke ontferming bewogen wordt over anderen, over zijn volk, of over wat je maar opnoemt. Maar het is dan de Heer Jezus bij wie dat dan het geval is. Dus ja, aan de ene kant hebben we dan toch die Judas, die zijn complete innerlijke ontferming kwijtraakt. Dan zijn het de ingewanden, maar het is toch wel allemaal ergens een beeld van. En aan de andere kant hebben we de Heer Jezus Christus, die met innerlijke ontferming bewogen is. En als je dan nog even denkt aan Paulus, die in Efeze 1 zegt, ik ben een apostel van Christus Jezus door de wil van God. Ik zei al van, daar klinkt net een soort trots uit, of in ieder geval een soort triomfantelijkheid. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Want Paulus die hoorde aan die Judaskant namelijk, oorspronkelijk. En die is door de Here is hij in de bediening gesteld. Als je dat zo leest, Paulus die schrijft op verschillende plekken, in de eerste Korinthebrief, maar bijvoorbeeld ook in 1 Timotheus 1, dan schrijft hij over wat hij deed voordat hij door de Here gegrepen was op de weg naar Damascus. En dat heeft dan altijd betrekking op het feit dat hij de gemeente vervolgde, dat hij een bruut was, een geweldenaar. Daar komt hij steeds weer op terecht. En wij zeggen natuurlijk wel van, als je onder de genade van God leeft, dan moet je de dingen die je gedaan hebt, die je verkeerd gedaan hebt of die een ander verkeerd doet, die moet je vergeven en vergeten. Weet je wel? Nou, vergeven, dat gaat nog wel. Maar vergeten is wel een stuk moeilijker. En dan denk je van, wat moet je er eigenlijk mee? Zondig ik nou dan als ik het niet vergeet? Kijk, het is fijn als je het vergeet. Maar dat werkt gewoon niet altijd zo. Dan denk ik aan de ene kant van, dan vind ik het toch wel mooi wat Paulus daarover schrijft. Of in ieder geval dat Paulus daarover schrijft. Want Paulus die zegt in een van zijn allerlaatste brieven, de op twee na laatste brief, de eerste Timotheusbrief, dan zegt hij, ik dank Christus Jezus voor het feit dat hij mij in de bediening heeft gesteld. Hoewel ik een godslasteraar, een vervolger en een geweldenaar was. Maar, zegt hij, ik deed het in mijn onwetendheid. Ik wist niet beter. En buiten proportioneel groot is de genade van God gegeven die mij, waarin hij zich over mij ontfermd heeft, zegt hij dan. En dan denk ik van, dat is toch wel iets bijzonders. Die man, hij gaat zich dan klein noemen. Maar ik denk, door dit altijd maar in je herinnering te houden, dat heeft hem ook klein gehouden, denk ik. He, en dat is, ja, dat is wat de apostel Paulus ja, daar dan zo over schrijft. En hij is een apostel. Ik ben ook door de Heere gezonden. En met wat voor een boodschap. He? De boodschap van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. He, waarin naar voren komt dat je als gelovige niet rijker kunt worden dan dat je... Dan dat wat God je in Christus gegeven heeft. En dat komt allemaal voort vanuit de ontferming van de Heer. En nou, dat zijn geweldige dingen, hè, waar we ontzettend rijk van zijn geworden. En waarbij we ja, ons mogen verheugen in die grote genade die God geschonken heeft. En ik hoop hè, dat wij allemaal deel uitmaken van de genade van Paulus. En ja, weet je, daar maak je wel deel van uit, maar dat je het ook ervaart. En dat je ook mag zicht mag hebben hè, op de rijkdom van die boodschap die de apostel mocht brengen. En we zullen dat volgende keer zien, want dan gaan we wel verder met vers 2 en vers 3 en wat er volgt. Hè, maar dan zullen we zien ja, wat een hoge positie je als gelovige gekregen hebt in Christus. En dat je notabene voor het aangezicht van God gesteld bent. Kijk, en als je daar je helemaal op gaat fixeren, dan is het makkelijker om de dingen achter je te laten die je ook echt achter je moet laten. Nou, tot zover, broeders en zusters. We gaan de Heer ook nog danken met elkaar. Daar ga ik u in voor. Lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken dat we... Ja, deze avond hier bij elkaar mogen zijn. We willen u danken voor uw woord. We willen u danken, Heere, voor uw grote liefde en genade die u hebt geopenbaard in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En we danken, Heere, dat we ja, toch ook door genade daar deel aan hebben gekregen. Ja, Heere, er was een moment in ons leven, Heer, dat we bepaald zijn bij u en dat we onze persoonlijke keuze voor u hebben gemaakt. Maar, Heere, achteraf mogen we ook zeggen dat u het bent geweest die het zo geleid heeft. En we danken, Heere, dat ja, u daarin vanuit de rijkdom van uw genade werkt, Heer, en alle dingen doet in overeenstemming met de raad van uw wil. En dank u wel, Heer, ja, dat we het daarom in alles van u verwachten mogen. Heer, en zo danken we ook, Heere, voor het voorbeeld dat u hebt nagelaten in de apostel Paulus. Heer, en dat we in hem toch ook een mens mogen zien, Heere, die in het begin van zijn leven eigenlijk de verschrikkelijkste dingen gedaan heeft en die in het eind van zijn leven of in het tweede deel van zijn leven ja, zo bezig mocht zijn met die rijke boodschap, Heere, die u in zijn bediening bekendgemaakt heeft. Dank u wel, Heer, ja, dat we daar meer en meer oog voor mogen krijgen, dat we daar ook in mogen groeien. En Heere, zo komt u in alle dingen tot uw doel, mogen we het in alles van u verwachten en weten we, Heere, dat u het ook allemaal goed maakt. Daar danken we u voor, Heere. Niet uit verdiensten, maar wel uit genade. Amen.